Kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee G. Mulder uit Kootwijk. En de schriftlezing vanavond is uit Ezechiël 47 en uit Openbaring 22. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdienst de volgende week zondag, zowel 's morgens als 's avonds dominee Jochemsen uit Noorderloos. 's morgens is er bediening van het heilige avondmaal. En 's avonds is er ook voortzetting van het heilige avondmaal en dankzegging. De collecte vanavond, de eerste is de diaconiecollecte bestemd voor de voedselbank. En de tweede collecte is voor de kerk. Volgende week is de avondmaalscollecte bestemd voor het project 1027. De collectezakken staan opgesteld bij de uitgang. En de luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. De voorzang vanavond is het tweede vers van Psalm 101. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? In deze dienst zingen de zangers de psalmen zoals we gewend zijn. Door verruiming van de coronamaatregelen mag u de laatste twee psalmen ingetogen meezingen. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, En met Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen van Psalm 42, al is het dan niet met de mond, dan toch met het hart. En dat Psalm 42, het eerste vers, ik denk dat de kinderen die ook wel kennen. Hij aan de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, het eerste vers. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we van Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Psalm 36, het tweede vers, na de belijdenis van ons geloof. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, alle zinnelijke en onzinnelijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde, verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zoeken wij nu de Heer in ons gebed en laten we bidden om de kracht van zijn geest. Heer in de hemel, Vader van alle barmhartigheid in de Heer Jezus, uw Zoon. Wij danken u dat wij hier vanavond samen mogen zijn in uw huis. Al is het dan met weinig mensen toch alweer wat meer als dat eerst kon. Heere, we danken u daarvoor en we weten ons verbonden met degenen die thuis meeluisteren, meekijken. Heere, wilt u uw zegen geven over de bediening van uw woord. Want daarom zijn we hier samengekomen, om het evangelie te horen. Die blijde, goede boodschap dat u die weg hebt uitgedacht, waardoor we zalig kunnen worden. U hebt uw enige Zoon gegeven. U hebt alles gegeven om verloren mensen te redden. Dat is uw liefde. En die liefde moet beantwoord worden. En daarvoor hebben we uw Heilige Geest nodig. Zonder uw Heilige Geest blijft alles dood en dor. Maar u hebt het beloofd. Die u bidden om uw geest, die ontvangen uw geest, Heer, en dan wilt u door middel van uw geest en woord ons hart openen voor het evangelie. Dat wij hem zoeken en vinden. Heer, en als wij hem nog niet zoeken, wilt u het dan vanavond anders maken. Heer, en u hebt het ook beloofd, wie u zoekt zal u vinden. Maar ook als wij hem hebben gevonden als onze heiland en zaligmaker, steeds maar weer tot hem komen. Heer, en doe ons komen dat er niet één achter zal blijven. Want we gunnen de Satan er niet één. En zo vragen we u, wilt u met ons zijn, wilt u zo overal zijn waar uw woord wordt verkondigd. En vragen we ook vanavond om uw zegen voor het zendingswerk, het evangelisatiewerk. We blijven bidden voor Israël, want u hebt het beloofd dat ze zich zullen bekeren voordat uw zoon weerkomt. En zo vragen we u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, verheerlijk u. Overal waar uw woord wordt verkondigd. En ook hier in Kerkwijk. Heere, zo bidden we het u. Niet omdat we het verdiend hebben. We hebben het niet verdiend. En dat beleiden we u ook. Dat we verloren mensen zijn. Dat u ons nog opzoekt. Dat u ons nog roept. Het is een wonder van uw genade. Heere, en dan bidden wij u. Bovenal om de kracht van uw geest. Die hebben we er zo bij nodig. Nu wij uw woord gaan spreken, uw woord gaan luisteren. Heere, zo vragen wij het u. In de vergeving van al onze zonden. Alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij openen nu Gods woord. We gaan eerst lezen uit het Oude Testament, Ezechiël 47, en daarvan de eerste 12 versen. Ezechiël 47, de eerste 12 versen. En dan lezen we hier wat Ezechiël mocht zien. En dat is een boodschap voor ons allemaal, maar dan ook het laatste Bijbelboek, de Openbaring, hoofdstuk 22, dat is het laatste hoofdstuk, en daarvan de eerste 5 versen. Dus eerst Ezechiël 47 en daarna Openbaring 22. En we lezen hier het woord van God als volgt. Daarna bracht hij, en dat is die hemelse gids, mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de enkels. Hij mat weer 1000 el... en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de knieën. Toen mat hij er weer 1000 en liet mij er doorheen gaan. Het water kwam tot de heupen. Nog eens mat hij 1000 el. Het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. Hij zei tegen mij, hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen aan deze kant en aan de andere kant. Hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan, van Engedi tot en Echleim. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de grote zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Tot zover het Oude Testament. Dan nu Openbaring 22. En hij, de engel, liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Dit is het woord van God. En hier willen wij vanavond bij stilstaan. Maar dan gaan we eerst nog zingen van Psalm 126. En daarvan het tweede vers. En Israël heeft Psalm 126 gezongen nadat de Heer hen zo wonderlijk verlost had uit Babel. En dan gaan wij er ook van zingen, want de Heer doet nog wonderen. Het tweede vers. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Die juichen wij in zijn verblijd. Psalm 126, het tweede vers. Gemeente, we schrijven boven de preek deze woorden: een stroom van levend water. Ja, ik denk dat de kinderen, gelukkig dat er ook wat kinderen in de kerk zijn, maar ik hoop dat er ook kinderen thuis mee luisteren, meekijken, dat de kinderen ook wel weten wat een stroom is. Een stroom van water. Nou, dat is natuurlijk een massa water wat van boven naar beneden loopt. Ja, je zult begrijpen, dat is geen water uit de kraan wat hier bedoeld wordt. Nee, hier wordt iets anders mee bedoeld. Want het gaat over levend water. Nou, als het over levend water gaat, dan is dat dus geen water wat uit de pomp of uit de kraan komt. Nee, daar wordt iets anders mee bedoeld. Dat is in geestelijke zin bedoeld de Heilige Geest. En de Heilige Geest, ja, die wordt ook wel onder het beeld van water in de Bijbel genoemd. Een stroom van levend water. Ja, en dan gaat het vanavond vooral over het werk van de Heilige Geest. En het is goed de gewoonte om de zondagen na Pinksteren stil te staan bij dat werk van de Heilige Geest. Kijk, de Heilige Geest, dat zullen de jongeren ook wel weten, die is uitgestort op de Pinksterdag. En daar hoeven we niet meer om te bidden. Daar hebben die 120 in Jeruzalem om gebeden en de Heer heeft hun gebed verhoord. Ja, ze hebben dat gevraagd op grond van de belofte van God. En de Heer gaf zijn geest. Ja, die gaat nooit meer weg. Daar hoeven wij niet om te bidden. Waar moeten we wel om bidden? Om dat werk van de Heilige Geest. En dat heeft de Heer Jezus ook al gezegd. Dat wij daarom ook mogen bidden, ook op grond van zijn belofte. Want dat heeft de Heer Jezus ook duidelijk gemaakt toen hij sprak in Lucas 11 over het gebed. Dat hij zei: welke vader onder u zal zijn zoon, als die om brood vraagt, een steen geven? En welke vader zal, als zijn zoon om een vis vraagt, een slang geven? Of om een ei, een schorpioen? En dan gaat de Heer Jezus verder: als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? En nu eerlijk, hebt u ook gebeden vandaag? Of de Heer met zijn Heilige Geest die kracht wil doen in de kerk. Of die de predikant verlichten wil met zijn geest. En of die je hart wil openen voor het evangelie, voor Christus. Want we, van onszelf uit, dan is ons hart gesloten voor Christus en zijn woord. Maar de Heer breekt nog harten open. En waar dat is gebeurd, daar is het ook steeds weer nodig. Ja, de Heilige Geest. En nu zegt een van de kinderen: ja, maar dat is zo moeilijk, hè, om te begrijpen. Ja, je hebt gelijk. De Heilige Geest zie je niet. Dat is moeilijk om te begrijpen. Het gaat eigenlijk ons verstand te boven. En dan heb ik wel, misschien heb je het wel eens gehoord, dat voorbeeld van een paardenbloem. Nou, die paardenbloemen die staan hier in Kerkwijk ook heel veel op het land, op langs de weg. En misschien is er wel een van de kinderen die zo'n paardenbloem heeft geplukt. Want dan weet je dat als die bloem is uitgebloeid, dan komt er zo'n pluizenbolletje op. En in die pluisjes zitten zaadjes. En misschien heb je ook wel geblazen. Dan gaan die zaadjes alle kanten uit. En zo op het weiland, dan staat even later het hele weiland vol met paardenbloem. Nou, dat is nu een beeld van het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest toen hij werd uitgestort, was er die geweldig gedreven wind. Dat laat ons weten, ja, zo werkt nu de Heilige Geest, net als de wind. Dat heeft de Heer Jezus ook tegen Nicodemus verteld. Dan is het de wind van Gods Geest. Wat doet die wind dan? Die blaast het zaad van het evangelie, want zo wordt ook wel het woord van God genoemd. Het zaad van het geloof, het zaad van het evangelie. Dan brengt de Heilige Geest het in je hart. En dan gaat er iets groeien en bloeien. Kijk, dan gaat het geloof groeien en bloeien. En zonder geloof kunnen we voor God niet bestaan. En als jij de Heer Jezus lief hebt, nou, dan is dat het werk van de Heilige Geest. Dat werkt nu Gods Geest uit. Het werk van Gods Geest, ja, dat vinden we in het Nieuwe Testament vooral, maar ook wel in het Oude Testament. Want toen was de Heilige Geest nog niet uitgestort. De Heer Jezus was nog niet gekomen. En wij weten veel meer. Maar toch hadden ze weet van de Heilige Geest. De Heilige Geest die is ook in het Oude Testament beloofd. En we lezen ook in het Oude Testament van het water als beeld voor de Heilige Geest. Ja, in de Bijbel vinden we verschillende beelden van de Heilige Geest. Wind, olie, vuur, maar vooral ook het beeld van water. Water dat het droge land vochtig maakt en vruchtbaar maakt, zodat er gezaaid, geoogst kan worden. En water lest de dorst. En ja, dan vinden we dat ook in de psalmen. Neem bijvoorbeeld psalm 42, die we zojuist gezongen hebben. Dan ziet de psalmist dat hert daar staan. En dat hert, dat heeft zo'n dorst, het kan er niet bij. Het geeft een brul. En hij zegt, kijk, zo dorst mijn ziel naar God. Nou, dat is het werk van de Heilige Geest. Als je hart gaat verlangen naar Christus, dan is er een verandering gekomen in je hart en leven. Maar dat beeld van water voor de Heilige Geest, dat vinden we ook bij de profeten. Bij Jesaja, Joël, Hosea, maar ook hier bij Ezechiël. En trouwens, dat beeld dat heeft de Heer Jezus ook zelf gebruikt. In Johannes 7, dan staat hij daar op het Loofhuttenfeest. En hij spreekt dan deze woorden: wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ja, en nu is de Heilige Geest er wel. En doet nog zijn werk. Of denkt hier iemand dat de Heilige Geest niet meer werkt in de kerk? Ook in onze kerk? Ja, als de prediking is naar de mening van de Heilige Geest, daar moeten we het ook aan toetsen. Dan wil de Heilige Geest daar nog wonderen mee doen. En het is een wonder dat die stroom nog niet opgedroogd is. Want Jeremia heeft er ook van gesproken. Mijn volk, zo sprak de Heer door middel van Jeremia, heeft 2 boosheden gedaan. Ze hebben mij de springader van het levende water verlaten. Om zichzelf bakken uit te houden. Gebroken bakken die geen water houden. Kijk, en wij drinken steeds weer uit die gebroken bakken. Het water van de wereld. Daar gaat ons hart naar uit. Maar nu is die stroom nog niet opgedroogd. Die stroom van de Heilige Geest. En daar wil de Heer zijn werk mee doen. Wilt u het bewijs? Nou, dat we hier in de kerk zitten. Dat is er het bewijs van, want de Heilige Geest werkt nog door de verkondiging van het evangelie. Ja, en dan gaan we naar wat de Heer dan ook daarin bekend maakt. in dat visioen wat Ezechiël te zien kreeg. Ja, de oorsprong van dit water. Ja, eerst dat Ezechiël dit visioen krijgt daar in Babel. Want het staat er treurig voor met het volk. Het volk is in ballingschap gegaan. Ze werden naar Babel getransporteerd. En waarom? Omdat zij de Heer hebben verlaten. Ze hebben het verbond verbroken. En de Heer heeft ze gewaarschuwd om niet op die weg verder te gaan. Heeft zijn profeten gezonden. Maar ze hebben niet geluisterd naar die profeten. En dan zien wij in de Bijbel dat geduld van God is zo groot, niet om te zeggen. Je kunt zeggen, grondeloos. Maar het is niet eindeloos. En zo kwam er een eind aan dat geduld van God met zijn volk. En ze zijn naar Babel gebracht. En daar zitten ze in de ballingschap. En zal dat kleine volk ooit uit dat machtige Babel kunnen terugkeren? Ja, hoe zal dat kunnen? Dat is toch onmogelijk? Maar de Heere, hij zal toch uitkomst geven. Ja, in Ezechiël, die mag daarvan profiteren. Hij is ook in ballingschap in Babel. Maar de Heere, die zal wonderen doen. En hij krijgt te horen dat die belofte van God zo vast is, daar kun je van op aan. En daar moet hij het volk ook op wijzen. Dat woord van God, daar kun je van op aan. Als de mensen je wat beloven, dan moet je het maar afwachten. Maar wat God belooft, dat doet hij. En ook krijgt hij dan bij die verkondiging van het woord van God visioenen te zien. Visioenen dat het volk zal terugkeren naar het beloofde land, wordt hem ook daardoor duidelijk gemaakt. En hier horen we van in Ezechiël 47, maar al eerder heeft Ezechiël zo'n visioen gekregen. De Heere zal toch zijn volk uit de ballingschap redden. Al hebben zij het verbond verbroken, de Heere verbreekt zijn verbond nooit. Ja, daar heeft hij al iets van gezien. En dat, daar lezen we van in hoofdstuk 37. Daar krijgt hij ook dat visioen te zien, wat misschien wel de meesten ook wel eens gehoord hebben of gelezen hebben. Hij wordt daar geplaatst in een dal. Een dal vol dorre doodsbeenderen. Wat moet dat vreselijk voor hem geweest zijn? Ja, allemaal geraamtes, beenderen. Ja, het zijn verdroogde botten geworden, schedels. Ja, het lijkt wel alsof daar een heel leger is gesneuveld en al die botten en die dorre beenderen liggen daar, doodsbeenderen, een akelig gezicht. Maar als dan hij dit visioen te zien krijgt, dan roept hij vol verwondering uit. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. En het is het doodstil. En dan spreekt God tot Ezechiël en vraagt: mensenkind. Ja, zo sprak de Heer hem steeds weer aan. Mensenkind. Ezechiël, hij is geroepen tot profeet, maar hij moet goed weten, hij is en blijft een mensenkind. En zo is het nog. Als de Heer roept tot het ambt van predikant of ouderling of diaken, dan moet die ambtsdrager goed beseffen, je bent en blijft een mensenkind. En dat is toch een wonder, dat de Heer nog mensen in zijn dienst wil gebruiken. Dat de Heer zondige, gebrekkige mensen roept om ook zijn woord bekend te maken. En zo gaat Gods werk nog door. En de Heer die vroeg dan aan Ezechiël: mensenkind, Zullen deze beenderen tot leven komen? Wat een vreemde vraag, met het oog op die dorre doodsbeenderen. En wat antwoordt Ezechiël? Zegt hij, dat kan niet, dat is gewoon onmogelijk. Nee, dit antwoord geeft hij niet. Hij antwoordt, Heere, Heere, u weet het. Hij wist, menselijkerwijs onmogelijk. Maar dit wist hij ook, voor de Heere is niets te wonderlijk. Want als we dan de grondtekst nagaan, dan staat er eerst Heere, met kleine letters. Maar dan Heere met 5 hoofdletters. En dat is de verbondsnaam van God, Yahweh. Hem is niets onmogelijk. Heere, dat betekent, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben, de onveranderlijke God. En dan krijgt Ezechiël de opdracht. Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Is dat niet wonderlijk? Preek op een kerkhof. Nee, wat? Is dat vreemd? Wat heeft dat voor zin? Ja, maar de Heer heeft het gezegd. En Ezechiël, hij gaat het woord van God spreken en er ontstaat een geruis, er komt beweging in. Ieder been zocht het been op waar het bij hoorde. Het werden skeletten, er komen pezen overheen, vlees, een huid. Maar het is nog steeds stil, zonder leven. Dat hele dal vol lijken. Koud, stijf, levenloos. En dan moet Ezechiël tot de geest spreken. En hij spreekt tot de geest en de geest komt en blaast in die doden en ze komen tot leven. Het wordt een groot leger. En deze profetie is vervuld in de terugkeer uit Babel. Maar ook heeft deze belofte betekenis voor het Israël van nu. Ja, u hebt misschien ook wel gelezen, 14 mei, dan is het in Israël onafhankelijkheidsdag. En 14 mei, dan denken ze aan 14 mei 1948, want toen werd de staat Israël opgericht. En de Joden gingen terug naar hun eigen land, van alle landstreken kwamen ze in hun thuisland, leerden weer Hebreeuws spreken. De profetie van Ezechiël ging in vervulling. Opnieuw. Het volk is weer in zijn land. Maar er komt nog meer, gemeente. Ja, de Heer heeft het beloofd. Dan horen we de Heer zeggen door middel van Ezechiël. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen. Ja, niet door kracht of door geweld, maar door Gods geest zal het gebeuren dat zij Jezus gaan erkennen als de Messias. Voordat Christus weerkomt, zal Israël zich bekeren. Dat heeft de Heer al aan Ezechiël laten zien en beloofd. En het is alles het werk van Gods geest. En dan krijgt hij nog een visioen, wat we zojuist gelezen hebben. Die gaat over het herstel van de tempel. Het laatste wat zij zagen toen zij uit hun land getransporteerd werden naar Babel. Nou, het laatste wat ze zagen, dat was een rokende stad, Jeruzalem. En de tempel, verbrand in puin. Ja, en betekent dat dat de Heer nu zijn hand van zijn volk aftrekt? Betekent dat een einde ook van die heerlijke boodschap die bij de offers werd gebracht? Dat de Heer een weg van verzoening heeft uitgedacht? Nee. Nee, dan gaat de Heer door middel van dit visioen ook troosten. Want de Heer heeft Ezechiël al een nieuwe tempel getoond. Nou, dat lezen we in de hoofdstukken 40 tot en met 46. En er komt een engel die als een hemelse gids Ezechiël daar in die tempel rondleidt. En dat ziet Ezechiël nu in dat visioen. En die hemelse gids, die brengt hem terug naar de ingang. En wat ziet hij? Water stroomt daar onder de drempel van de ingang die naar het oosten gericht is. En die stroom, of het was in het begin maar een klein stroompje, die loopt naar buiten, maar die wordt steeds groter. Ja, en wat is nu de oorsprong van die stroom? Ja, de Heere die maakt hier bekend dat zijn koninkrijk zich uit zal breiden als die stroom die Ezechiël te zien krijgt. Het volk zal weer thuiskomen, Christus zal geboren worden en als vrucht van zijn verzoeningswerk zal er een stroom ontspringen, de stroom van de Heilige Geest. Ja, en zoals Ezechiël die water ziet komen, zo zal de geest uitgestort worden. Ja, stromen van zegen zullen komen. En als Ezechiël die stroom heeft gezien, dan leidt die gids, die hemelgids, die leidt hem naar binnen. En dan krijgt hij te zien waar die stroom vandaan komt. We hebben het zojuist gehoord. Uit de rechterzijde van het altaar. Nou, en dat zullen de jongens en meisjes ook weten. Het altaar, dat is de plaats waar de offers worden gebracht. En die offers in het Oude Testament, die dieren, die konden de zonde niet wegnemen. Maar die wezen heen naar Christus. Christus, hij is de hoge priester. En hij is ook het offer. Dan spreekt ons dat van Golgotha. Ja, daar aan het kruis is Christus gestorven. Heeft hij zijn leven gegeven, zijn bloed gestort. En die weg is door God uitgedacht. Wat is nou de oorsprong van dat water? Dan kun je zeggen, dat is dat verzoeningswerk van Christus. Dat hij zijn bloed heeft gestort. En dat bloed dat reinigt ons van alle zonden. Maar die weg is door God de Vader uitgedacht. Ja, dat heeft God gedaan. Hij heeft dat plan gemaakt. Van eeuwigheid af. Probeer het niet te begrijpen, het is niet te begrijpen, je kunt het alleen bewonderen, dat er toch redding zal zijn voor een volk van zondaren die hem hebben verlaten. Dus de uiteindelijke oorsprong van dat water is Gods vaderhart. En dan mogen we ook vanavond een blik slaan in dat vaderhart van God. God heeft die weg uitgedacht. Geen redenen bij ons dat hij die weg van redding zou geven. Nee, dan, het is een oude uitdrukking, maar die zegt ons zoveel. De Heere nam reden uit zichzelf. Hij heeft die weg uitgedacht. Dat is zijn welbehagen. En dan horen we van de groei van dit water. Want als Ezechiël de oorsprong heeft gezien, dan leidt die engel hem weer naar buiten. Die hemelse gids wordt trouwens voorgesteld als een man waarvan zijn uiterlijk was, hoe staat het er? Zijn uiterlijk was als het uiterlijk van koper en in zijn hand was een linnenkoord en een meetlint. En deze gids die neemt Ezechiël mee en ze gaan die beek eens langs. Hij meet 1000 el af, dat is ruim 500 meter. En Ezechiël die moet dus in die stroom gaan staan. En zijn enkels, ja die werden alleen maar nat. Het water reikte tot aan zijn enkels. En hij mat nog eens 500 meter af. En Het water kwam tot aan zijn knieën. En weer verder, nog eens 500 meter. Het water kwam tot aan zijn heupen. En Ezechiël werd steeds uitgenodigd om in dat water te staan. Het kwam al tot aan zijn heupen. Maar dan, nog eens 500 meter en dan kan hij er niet meer in staan. Dan moet hij erin zwemmen. Ja, die stroom, wonderlijk, die blijft maar stromen. Die is niet tegen te houden. Zo werkt nu de Heilige Geest. Ja, onbegrijpelijk. Die stroom die wordt steeds dieper en het wordt steeds meer en meer. En dat is heel bijzonder. Want als we dan bedenken dat die stroom daar stroomt in de woestijn. Het hete oosterse klimaat. Normaal wordt het daar altijd minder. Het verzandt dan een keer. Maar hier wordt het steeds meer. Het wordt een stroom met een enorme groeikracht. Ja, en als Ezechiël daarin moet zwemmen, ja dan leert de Heilige Geest, kun je zeggen, je ook zwemmen in die stroom van de Geest. Dat wil zeggen dat je de grond onder je voeten verliest en je laat je meevoeren met die stroom van levend water. Dan laat je je drijven op de stroom van Gods liefde. En ja, de vervulling. Ja, wat kun je dan als vervulling zien? Nou, eerst komt het water van Gods geest tot de enkels. Je wordt geraakt door Gods geest. En dan tot de knieën. En dan kijk ik weer naar de jongeren. Je krijgt een biddend leven. Je gaat nadenken over jezelf. Ja, maar wie ben ik? Ja, een zondaar voor God. En het komt nog hoger tot de heupen. Je kan niet meer zonder Jezus. Hij wordt je onmisbaar. En dan ga je gewoon kopje onder in die stroom. En je gaat Gods liefde ontdekken. En dan ga je het belijden. Ik heb hem lief. Omdat hij mij eerst lief gehad heeft. Trouwens, we kunnen ook dat groeien toepassen op het zendingswerk. Eerst, er waren er 120. Die hebben gebeden om Gods geest en de Heer heeft hun de geest gegeven. Het water kwam tot aan de enkels. Maar de apostelen gingen de wereld in. En ze hebben, of eerst al op de Pinksterdag kun je zeggen, 3000 bekeerden zich. Het water kwam hoger, kwam tot aan de knieën. Tot aan de heupen. En het ging nog verder, want zij hebben het evangelie wereldwijd verkondigd. En er kwamen er hoe langer hoe meer bij. En dat werk gaat door. Ja, het is gekomen. Eerst in Klein-Azië. Maar het is ook gekomen in Europa. Het is ook gekomen hier in Kerkwijk. Hier in Nederland. Grote wonderen heeft de Heer gedaan in ons land. En hoe is het nu? De afval is zo groot. Kerken worden afgebroken. De meerderheid van ons volk wil niet meer van God en zijn woord weten. Daar kun je verdrietig onder worden. Of is het bij ons alleen maar een beetje klagen? Nee, dan moet klagen vragen worden. Gods werk gaat door. Dat heeft de Heer beloofd. Tot aan het einde der tijden. En dan moeten we er goed op letten. Gods kerk is wereldwijd. Ja, Christus heeft de opdracht gegeven. Predik het evangelie aan alle volken. En we horen bij ons van zoveel afval. Maar we horen ook hoe Gods werk nog doorgaat. Daar in Noord-Korea, in Jemen, in China. Dat mensen, ook jonge mensen, hun hart aan de Heere geven. Ja, Christus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die stroom maar door. En je kunt zeggen, de bedding van die stroom is het woord van God. Ja, wonderlijk. De hemelse gids, die neemt dan Ezechiël bij de hand. En dan, als ze dan de stroom teruggaan, dan maakt die hemelse gids er Ezechiël op het tent. Moet eens kijken hoe het landschap door die stroom is veranderd. Ja, de woestijn is gaan groeien en bloeien. Op de terugweg, wat krijgt Ezechiël te zien? Aan de beide oevers van die stroom staan bomen ontelbaar. En die bomen, dat zijn vruchtbomen. En het blad van die bomen, dat valt niet af, altijd groen en een draagkracht. Niet een oogst één keer per jaar, nee, 12 keer per jaar, iedere maand kon je er oogsten. En zo werkt nu Gods geest. Kijk, Gods geest, als die gaat werken in je hart, dan gaat je hart vruchten dragen. De vruchten van Gods geest. Ja, dan kun je noemen, dat is geloof, hoop en liefde. En Paulus, ja, die noemt er nog meer in Galaten 5. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En dan moet je nagaan, als de Heilige Geest ons ontdekt aan onszelf, dan moet je zeggen, bij mij is het zo dor en dood, er zit geen leven in. Maar God doet leven, dat doet hij door zijn geest en woord. Ja, dan gaat er iets leven van die liefde van God. En dan krijg je hem lief, dan kun je hem niet meer missen. Ja, dan wordt je hart, ik denk ook aan Psalm 63, daar wordt je hart vergeleken met een dor en dorstig land wat overlang ligt uit te drogen, maar het gaat vruchten dragen. Ja, niet uit ons komt die vrucht, die komt uiteindelijk uit Christus. Dan neemt de Heilige Geest het uit Christus en die geeft jou daar deel aan. Ja, en die stroom, waar komt die uiteindelijk terecht? In de Dode Zee. De Zoutzee in het Hebreeuws. En je denkt hierbij aan Gods oordeel dat in de dagen van Abraham en Lot Sodom en Gomorra werden verwoest. Vuur en zwavel liet de Heer op die beide steden neerdalen. Leven is daar niet meer te vinden. Bij de Dode Zee zijn geen vissers. En de Jordaan en de Arnon, die kunnen die Dode Zee niet veranderen. En ik heb me laten vertellen, de vissen uit die rivieren, uit de Jordaan en de Arnon, als die in de Dode Zee komen, zijn ze meteen dood. Daar geen vissers, geen watervogels. En misschien is er ook wel iemand hier, vast wel, die in Israël geweest is. En dan hoort dat, weet u wel, bij het programma. Dan ook naar de Dode Zee. En dan krijg je de waarschuwing, denk erom, dat zout niet in je ogen komt. En vooral niet binnenhalen. En maar 10 minuten erin blijven. En niet in zwemmen. Ik heb het nog wel geprobeerd, maar je kan nog zwemmen, maar je moet wel erg oppassen. Maar het wordt niet aangeraden. De Dode Zee. Er zit geen leven in. Allemaal zout. Maar wat ziet Ezechiël en ook wij vanavond? Die Dode Zee, het wonder gebeurt. De stroom van levend water komt in de Dode Zee. En het leven overwint de dood. De hele omgeving verandert in een groene oase. En wat ziet Ezechiël nog meer? Daar staan vissers van Engedi tot En-Eglim toe. En langs de hele Dode Zee worden netten gedroogd. Ja, van in Echleem, de kalverbron, ja, daar stroomt de Jordaan, de Dode Zee in, maar dan is het van Engedi tot aan en Echleem toe. Ongelooflijk. Er staan de vissers. En zo doet God wonderen. Hij doet wonderen van geloof en bekering. En zijn er bij ons vruchten? Ga dat nou eens na. Onderzoek je hart nou eens. Of is er nog niets veranderd in uw leven? Heb je nou de Heere lief gekregen? En gelukkig, ja, gelukkig zijn er ook jongens en meisjes. Want dat is de beste tijd is, als je jong bent. Om dan tot Jezus te komen. Om dan vruchten te dragen. Dat je hem niet meer kan missen. En als de Heer begint, dan zal hij het ook afmaken. Ja, is de Heer begonnen? In ons hart? Ja, dan moet u daarop letten. We zijn gedoopt. Toen wisten we nog van niets. Toen was de Heer al bezig. Maar wat heeft het ons te zeggen? Ja, dat we tot hem moeten komen, de Heer Jezus Christus. Want dat is het geloof wat de Heilige Geest werkt. Komen tot Jezus. En dan wijst hij niet af. En als je hebt leren komen tot hem, is steeds weer nodig om het dan uit zijn mond te horen. Ik heb verlossing voor u. Ik wil niet dat u verloren gaat. Daar heb ik mijn leven voor gegeven. Hij in onze plaats. Ja, dan ziet Ezechiël die stroom daar komen in de Dode Zee. Alles verandert. En zo verandert de Heere ook harten en levens. Maar wat lezen we in vers 11 en 12? Een geweldige waarschuwing. De plassen en wonderpoelen blijven zout en dood. Hoe dat komt? Omdat zij niet in aanraking komen met die stroom. We kunnen zeggen, de levensstroom gaat er langs heen, maar niet doorheen. En waar de stroom van leven niet komt, daar blijft alles modder. Dat betekent, waar de Heilige Geest zijn werk niet kan doen, daar blijft de dood. En zonder God, ja, dan ben je geestelijk dood. Maar de Heilige Geest, die wekt nog leven. En wat is dat erg als je de Heilige Geest weerstaat? Want dat lees je in de Bijbel, je kan de Heilige Geest weerstaan, je kan hem bedroeven, je kan hem uitblussen. En wat is dat? Dat is als je bijvoorbeeld niet meer naar de kerk gaat. Als je dat woord van God niet onderzoekt. Dan weersta je de Heilige Geest. En wat is dan je leven? Gewoon wat aanmodderen. Maar nu wil de Heer het anders maken. Als je leven nog zo is. Ja, dan zien we ook hoe de Heilige Geest weerstaan wordt. Want dat merk je ook in ons land. De kerk van Christus die komt hoe langer hoe meer in de hoek terecht. In de verdrukking. Ja, gelukkig hebben we nog vrijheid. Maar dan denken we ook aan die landen waar de christenen vervolgd worden. En dan denken we aan het werk van Open Doors. En dat was dan vrijdag een nacht van gebed. Ja, en dan maken zij ons wel beschaamd. Hoe zij toch ook bezig zijn met het woord. Ja, dan als de Heilige Geest ja, niet verandert, ja, dan blijft het aanmodderen. Geen genade, geen vrede. Nou, en dat verzet, dat zag je ook al op de Pinksterdag. He, wat zeiden ze toen die discipelen daar stonden te spreken, dat iedereen het kon horen, dat evangelie wat zij bekend maakten. Ze werden verlicht door de Heilige Geest. En wat zeiden die spotters? Dat stelt niets voor, man. Ze zijn gewoon dronken. Ja, en wat was het eind van die mensen? Die de Heilige Geest blijven weerstaan. Ja, wat is het eind daarvan? Wat staat er in onze tekst? Ze worden aan het zout prijsgegeven. En we horen de Heer Jezus zeggen, denk aan de vrouw van Lot. Zonder Jezus is er geen leven. Als je zonder Jezus blijft, dan betekent dat een eeuwige ramp. En weet u waarom de Heer ons dat bekend maakt? Omdat hij ons in Jezus wil hebben. Hij wil niet dat we verloren gaan. En zo wil de Heer ook nog wonderen doen, ook hier in zijn gemeente, Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert er nu ook bij. Dan wil de Heer nog wonderen doen, van geloof en bekering. Zonder Jezus, ja dan heb je geen toekomst. Maar wat zegt hij? Kom tot mij en ik zal de vloek wegnemen. Ja, die heb ik al weggenomen voor een ieder die tot mij komt. Want ik heb mijn leven gegeven aan dat vloekhout, aan dat kruishout. En ik heb de Satan en de dood overwonnen. Ja, dan wil de Heer met zijn geest je vervullen. Kijk, de Heilige Geest, die voegt geen nieuwe weldaden aan het werk van Christus toe, want dat werk is af. Hij heeft het volbracht. Maar wat doet de Heilige Geest? Die geeft je er deel aan. Die wil je ogen van het geloof geven dat je op Jezus gaat zien. Af gaat zien van jezelf en afzien van de wereld. Op Jezus zien. En dan is het wel een strijd. Echt jongelui, dan kom je in de strijd. Het geloof is een strijd tot de laatste snik toe. Maar kun je die strijd toch niet missen. En na strijden komt verblijden. En we mogen elkaar steeds weer opwekken. Strijd toch die goede strijd. Maar na strijden komt verblijden. Je moet strijden hier tegen de zonde, tegen je hart en tegen de wereld. Maar na strijden komt verblijden. En waar loopt het dan op uit? Ja, dat koninkrijk van God, dat zal straks komen in heerlijkheid. En Johannes op Patmos, die heeft daar iets van gezien. Pas als Christus weer komt op de wolken van de hemel, ja, dan zal de Heilige Geest ook geven dat je hem volmaakt kan dienen. Hier is het altijd ten dele. Maar het begint hier wel. En het water van Gods geest, dat stroomt nog steeds, want u mag het ook vanavond horen. Christus, hij is gekomen om u, om jou en mij te redden. En we hebben zojuist de eerste 5 versen gelezen van Openbaring 22. Daar ziet Johannes het hemels Jeruzalem neerdalen uit de hemel. En hij ziet daar ook die rivier stromen, net als in Ezechiël 47. Maar daar, in dat nieuwe Jeruzalem, daar ontspringt die rivier uit de troon van God en van het Lam. Van het Lam. Christus, hij is het Lam van God. Hij betaalt voor onze schuld. En weet u wat ik nou hoop? Dat ook Gods gemeente hier in Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen en Hemert, dat Lam ontdekt steeds weer en meer. Dat is nu het geloof. Het Lam van God ontdekken. En straks komt hij weer. Jazeker, als je Christus hebt liefgekregen en je moet sterven, dan mag je bij hem thuiskomen in de hemel. Voor eeuwig. Bij hem thuis. Maar daar is nog niet mee klaar. Want daar zijn de zielen. Nog geen lichamen. Het wordt nog rijker. Het wordt nog veel rijker. Als Christus zal weerkomen. En let eens op de tekenen van de tijd. Hè, dat de afval zo groot is. Dat het zendingswerk al, als het geen land meer weet te vinden, waar de blinde vlek nog is, dat ze er nog nooit van gehoord hebben. En ja, hoe de Satan tekeer gaat als een briesende leeuw. Het zijn allemaal tekenen van de tijd en het coronavirus. We hebben het er niet over of dat een oordeel is of een beproeving. Dat weet God. Maar het is wel een teken. Een teken. Hij komt. Hij komt. En de Heere, hij wil dat wij komen tot hem. En dan ga je daarna verlangen om hem straks in volmaaktheid te dienen. Want als je de Heer Jezus hebt liefgekregen, dan word je het zondige zo moe. Maar daar zal geen zonde meer zijn. Er is niemand meer ziek, daar is geen rouw meer, daar is geen strijd meer. Daar is geen zonde meer. Dat zal nog het grootste zijn. En daarom laten we daarmee eindigen. Zoals dan verder staat in Openbaring 22. De geest en de bruid zeggen kom. Kijk, de Heilige Geest verlangt er ook naar. Want dan zal Christus de grootste heerlijkheid krijgen. Dan zal hij alle heerlijkheid krijgen. En de geest en de bruid. De bruidskerk. De bruidskerk die heeft het van de geest. En de bruidskerk die zegt ook kom. En in ieder die het hoort, ook vanavond, laat die ook zeggen kom. Kom Heer Jezus. Ja, bid dan maar eerst, kom in mijn hart. Maar dan mag je ook bidden, kom Heer Jezus. Ja, kom haastig. Hij wil uw zaligmaker zijn. Dan ben je voor eeuwig gelukkig. Om dan straks, voor altijd met lichaam en ziel, met die grote scharen, de Heer voor eeuwig te danken. En dan wijzen al Gods kinderen naar hem, naar het Lam van God. Hij heeft het gedaan. Hij alleen. Hij heeft voor mijn schuld betaald. God de Vader heeft hem gegeven. Dan is het ere zij aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie enige God. U alleen de eer. Amen. We gaan ervan zingen. Van die stroom. Psalm 1 zingt daar ook van. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij een stroom. Je kunt zeggen, nou die vette grond, dat is nou de kruisverdienste van Christus. En dan ga je vruchten dragen. Psalm 1, het tweede vers. Thank you. Laten we nu de Heere danken en bidden. Heer in de hemel, u die in Christus een vader wilt zijn voor al uw kinderen. Wij danken u, Heer, voor het heerlijke evangelie. Het is toch uw liefste werk om zondaren zalig te maken. En daar wilt u nog mensen voor gebruiken. En dan dank u, Heer, dat dominee van der Wind dat ook mag doen in deze gemeente. Hij mag hier in de kerk zijn en draagt ook zijn gezin aan u op. En dat het steeds maar gemerkt wordt, er staat een biddende gemeente om ons heen. En in een biddende gemeente doet u nog een wonderen. En dat u dominee Voets nu ook geroepen hebt om naar dit deel van uw wijngaard te komen. Heere, geef dat ze steeds maar weer verlicht worden met uw geest. En dan kunnen we alleen maar de Heer Jezus aanwijzen en aanprijzen. Heer, en dan geldt het ook de kerkraden. Heer, dan hebben ze niets anders te doen dan te wijzen op dat lam van u. U hebt hem gegeven tot in de kruisdood toe. Onbegrijpelijke liefde. Dat is opzoekende, verkiezende zondagsliefde. En Heer, dan bidden wij u. Wilt u met uw gemeente hier zijn? Ook de komende week wilt u sparen en bewaren? Dan mogen we toch om vragen. En wilt u in het bijzonder de jongeren vasthouden dat ze niet afhaken? Want de Satan die gaat zo tekeer. Maar Heer Jezus, u hebt hem overwonnen. En zo vragen we ook voor allen die hier een taak hebben in het jeugdwerk, de koster, de organist. Heer, we dragen de hele gemeente aan u op. En wij vragen u, gedenk ook allen die in zorg en moeite zijn. En er kunnen ook jongeren zijn. En ook wat betreft hun studie. En misschien dat er nog bezig zijn om een examen af te ronden. Dat er gelegenheid voor is. En Heere, wilt u hen zegenen voor het tijdelijke, maar bovenal voor het eeuwige leven. En dat is toch voornamelijk. En gelukkig dat er jongeren zijn die u hebben lief gekregen, Heere. En dan zien we dat. Dat uw werk toch doorgaat. En geef dat ook hier in de gemeente. We danken u, Heer, dat we elkaar mochten ontmoeten. Rondom een geopende Bijbel. Dat is toch de beste plek waar je elkaar kan ontmoeten. En Heer, we hopen zo dat we dan met elkaar daar bij die grote scharen u zullen danken. Dan begint het al hier. Zo bidden wij u. Vergeef het verkeerde wat er ook was in spreken en in luisteren. En gedenk ook de bedroefde die een geliefde naar het graf moesten brengen. Korter of langer geleden. Heere, wilt u ze alle troosten? En dan is er bij u troost voor dit leven, maar bovenal die troost voor het eeuwige leven. De enige troost voor leven en sterven, het eigendom van Jezus te zijn. Heere, zo vragen we u, ook voor de zieken. Ook de ernstige zieken, we dragen ze aan u op en dan mogen we u vragen om wonderen van genezing. Maar het grootste wonder is hem te kennen. Als ik hem maar ken, hem de mijne weet, geef dat in ons harten. Heer, houd ons vast en wees nabij. Met uw genade, zo vraag ik het ook in het bijzonder voor de vervolgde kerk. En u weet hoe ze uitzien naar die grote dag dat u zult weerkomen, Heer Jezus. En wilt u hen steeds maar weer moed en kracht geven om het vol te houden. En wat zal er niet in ons land nog komen? Wat zullen de jongeren nog mee moeten maken? Maar u regeert, het loopt u niet uit de hand, ook in deze tijd van crisis. Wat betreft het coronavirus. Heer, maar ook die geestelijke crisis. Dat zoveel niet meer van u willen weten. Heer, ontferm u. Ontferm u over deze wereld. Ontferm u over ons land. Ontferm u over onze kerk. En ook hier de gemeente. Zegen met uw zegen, Heer. Dan vragen wij u dit alles. U danken, u lovende. Alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte het gebed des Heren en daarvan het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. En dan ook het negende. Want u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht, u is al de eer. En dan eindigt het met u zij de lof in eeuwigheid. Gemeente, het is hier voorbereiding op het heiligavondmaal. Zoals de Heere dat geeft aanstaande zondag. Wilt u daaraan denken ook in de week van voorbereiding, dat de Heere met zijn geest nog bezig is en doet komen tot Jezus. Want als u naar uzelf ziet, mag ik wel komen? Kan ik wel komen? Hij doet komen. Vast en zeker, want Gods geest is nog bezig, ook hier in zijn gemeente. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.